Welkom bij deze verdiepende sessie speciaal voor jou samengesteld. We duiken vandaag in een specifiek document dat je hebt aangeleverd. Hoofdstuk 14 uit een PDF. Het onderwerp, een best fascinerend stofje. Coenzym Q10. En dan vooral de intrigerende connectie die dit hoofdstuk legt met statines en de gezondheid van hart en vaten.
Mm-hmm.
Onze missie hier is denk ik helder. We gaan de belangrijkste inzichten uit deze tekst proberen te filteren. Wat is Q10 nou precies, volgens dit document dan? Waarom wordt het als zo relevant beschouwd? Vooral als je statines gebruikt. En welke conclusies trekken die experts en onderzoeken die genoemd worden? Oké, laten we maar eens beginnen.
Inderdaad, we gaan kijken naar de argumenten, de beweringen ook in dit hoofdstuk, de studies die ze presenteren. En we proberen de kernboodschap te ontrafelen over de rol van Q10. Met de focus, die ligt sterk op de interactie met statines. En op de energieproductie in onze cellen, zoals die tekst dat beschrijft.
Oké, laten we dan bij de basis beginnen. Dit hoofdstuk introduceert Q10. Het is een stof die ons lichaam zelf aanmaakt, schrijven ze. En cruciaal voor de energieproductie. ATP, hè?
Ja, ATP.
Zeg maar de directe brandstof voor onze cellen. Er wordt specifiek gewezen op het belang voor spiercellen. Vooral de hartspier, die noemen ze expliciet.
Dat klopt. De tekst beschrijft het als een vetoplosbare, vitamineachtige substantie. En die mitochondriën, de energiecentrales van de cel.
Ja, precies.
Die zijn volgens dit document sterk afhankelijk van Q10 voor hun functioneren. Zonder voldoende Q10, dat baseren ze dan op een review van die Japanse professor Harumi Okuyama uit 2015. Dan zou die energieaanmaak kunnen haperen. En die energie is natuurlijk essentieel, zeker voor een orgaan dat nooit rust, zoals het hart.
Oké, dus dat is de basisfunctie. Helder. Maar dan komt er een punt waar de tekst echt de aandacht op vestigt. Die connectie met statines, die veelgebruikte cholesterolverlagers. Het hoofdstuk claimt nogal direct, vind ik, dat statines de aanmaak van Q10 verstoren. Hoe zit dat mechanisme dan volgens de tekst?
Ja, dat is inderdaad een centraal argument. De uitleg in het document is dat statines ingrijpen op een specifieke biochemische route. De mevalonaatroute heet die. En het cruciale punt dat hier wordt gemaakt is dat deze route nodig is voor de productie van zowel cholesterol als coenzym Q10.
Oké.
Dus door die route te blokkeren om cholesterol te verlagen, remmen statines dus onvermijdelijk ook de aanmaak van Q10. Tenminste, dat stelt de bron.
Dus het is een soort biochemisch, 2 voor de prijs van 1 effect, maar dan onbedoeld negatief voor Q10.
Zoiets, ja.
De bron gebruikt zelfs nogal stevige beeldspraak van die cardioloog Pieter Langschoen.
Mm-hmm.
Die beschrijft het als de boom bij de wortels omhakken.
Precies, die beeldspraak wordt aangehaald. Ja, en het document probeert dat ook te kwantificeren. Er worden studies genoemd die suggereren dat statinegebruik kan leiden tot een daling van de Q10-spiegels. En de percentages die ze noemen variëren nogal van 16% tot zelfs 54%.
Zo. Dat is fors.
Ja, dat zijn substantiële reducties die, volgens de tekst dan, niet zonder gevolgen blijven.
Dat brengt ons inderdaad bij de mogelijke consequenties die dit hoofdstuk schetst. Als Q10 daalt, en daarmee die energieproductie in de cellen, wat zijn dan de risico's volgens deze bron, met name voor hart en vaten?
De redenering in de tekst is eigenlijk, minder energie leidt tot problemen. Vooral in weefsels die veel energie verbruiken. Zoals het hart. Hè? Onderhoud en reparatie van die mitochondriën zelf zouden dan in het gedrang komen. En dat wordt dan weer in verband gebracht met een aantal concrete problemen. Ten eerste de bekende spierklachten. Pijn en zwakte die sommige mensen ervaren bij statinegebruik.
Ja, die spierpijn die hoor je inderdaad vaak.
Klopt. En een meta-analyse uit 2018, gepubliceerd in een tijdschrift van de American Heart Association, die wordt aangehaald. Die studie suggereert dat Q10-supplementatie significant effectiever is dan een placebo in het verminderen van die spierklachten bij statinegebruikers.
Oké, dus niet alleen spierpijn, de tekst gaat verder. Ze noemen ook vermoeidheid en zelfs geheugenverlies als mogelijke gevolgen van een Q10-tekort door statines. En daarvoor verwijzen ze naar het werk van ene Dr. Gian Paolo Litteroux, een Italiaanse Q10-expert.
Ja, zijn boek uit 2017 wordt genoemd als bron van voorbeelden waarin cutine deze specifieke bijwerkingen zou kunnen, verlichten. Wat hierbij opvalt is de link die de tekst dan legt naar hartfalen bij ouderen. Er wordt geopperd dat dit soms misschien te snel wordt toegeschreven aan, leeftijd alleen.
Hoe bedoel je?
Nou, de redenering in het hoofdstuk is dat ouderen van nature al een lagere cutineproductie hebben. De tekst stelt dat die productie daalt vanaf pakweg 30 jaar en halveert rond je 75ste.
Oké.
En tegelijkertijd gebruiken zij vaker statines. Die combinatie, zo redeneert de bron, zou hen extra kwetsbaar maken voor een cutinetekort. En dus ook voor de mogelijke gevolgen daarvan voor het hart.
Een soort dubbel risico dus, als je die redenering volgt. Naast die energierol wordt cutine in het hoofdstuk ook nog een andere belangrijke functie toegedicht. Die van antioxidant.
Klopt. Het wordt beschreven als een krachtig antioxidant. Helpt beschermen tegen schade door vrije radicalen, zeggen ze. Daarnaast zou het vitamine E helpen heractiveren en een beschermende rol spelen voor het endotheel. Dat is de binnenbekleding van onze bloedvaten.
Juist.
Dus het beeld dat de bron schetst is er een van een stof met, meerdere cruciale rollen. Energievoorziening, bescherming en onderhoud op celniveau.
Oké, dus de tekst positioneert cutine echt als een sleutelspeler. Als het zo belangrijk is, waar halen we het dan vandaan? Het lichaam maakt het zelf, lezen we.
Ja.
En het zit ook in voeding. Groente, fruit, vis en vooral orgaanvlees worden genoemd. Maar de kernboodschap lijkt toch te zijn, dat is niet altijd genoeg. Zeker niet bij statinegebruik of op hogere leeftijd. En dan kan supplementie een optie zijn.
Dat is inderdaad een belangrijk punt in dit hoofdstuk. Er wordt vrij uitgebreid ingegaan op supplementie, met ook concrete aanbevelingen van diverse experts die ze citeren. Wat betreft de vorm van cutine noemen ze ubiquinol, dat is de actieve, gereduceerde vorm, en ubiquinone, de geoxideerde vorm.
Is er een verschil in opname?
Nou, daar lijkt enige discussie over te bestaan. Professor William Judy wordt geciteerd. Hij stelt dat de opname van ubiquinone soms beter kan zijn. Maar dat hangt dan wel af van de kwaliteit en de formulering van het supplement, zegt hij.
Oké. En qua dosering? Want daar worden nogal wat cijfers genoemd. Het lijkt erop dat de experts die in deze bron aan het woord komen adviseren in een range die afhangt van de situatie.
Precies, de tekst presenteert een heel spectrum aan doseringen, gebaseerd op de meningen van die geciteerde experts. Hè? Ze wordt de Australische cardioloog Ross Walker genoemd. Die zou 100-150 milligram ubiquinol adviseren voor statinegebruikers.
Mm-hmm.
Zijn Amerikaanse collega Steven Sinatra, die zou rond de 100-200 milligram adviseren voor die groep. En rond de 200 milligram voor gezonde 70-plussers. Professor William Judy die adviseert volgens de tekst vanaf 100 milligram voor middelbare leeftijd, oplopend tot 200-400 milligram bij hartziektes of chronische vermoeidheid.
En dan was er nog die Langschoen, die gebruikte nog hogere doseringen, toch?
Ja, cardioloog Pieter Langschoen behandelt hartpatiënten volgens de tekst initieel zelfs met 600 milligram ubiquinol per dag. Later bouwt hij dat af naar 200 milligram. Wat vooral opvalt is de overtuiging van deze experts in de therapeutische potentie, met name ter compensatie van die vermeende statine-effecten of bij bestaande klachten.
Die doseringen, met name die 600 milligram, dat is inderdaad fors. Het valt sowieso op dat de toon van dit hoofdstuk behoorlijk kritisch is ten aanzien van statines. Langschoen wordt bijvoorbeeld geciteerd met de stelling dat statines het onderliggende probleem hart- en vaatziektes zouden verergeren. Dat is nogal een beschuldiging.
Die kritische houding is inderdaad een rode draad, ja. De argumenten die Langschoen volgens de bron aanvoert zijn drieledig. 1. De hinder van Q10-productie. 2. Een negatieve invloed op vitamine K2. En 3. Het verlagen van LDL-cholesterol, wat volgens hem nodig is om Q10 naar de cellen te transporteren.
Oké.
Daarnaast wordt verwezen naar Japanse onderzoekers, zoals Okuyama en collega's. Die noemen statines in hun review uit 2015 zelfs mitochondriale toxines.
Gif voor de energiecentrales dus.
Precies, giftig voor de energiecentrale van de cel. Zij adviseren in die publicatie, en de bron noemt dat controversieel, om statines te vervangen door omega-3-vetzuren.
mitochondriale toxines, dat is inderdaad geen milde term. En dan is er nog dat stukje historische context dat de bron aanhaalt. Over patenten van medicijnfabrikant Merck al uit 1990, dat is toch fascinerend?
Ja, dat is een opmerkelijk detail in de tekst, hè? Er wordt vermeld dat Merck toen al patenten heeft vastgelegd, ze noemen de nummers zelfs, voor een combinatieproduct, een statine met Q10.
Maar daar is nooit iets mee gebeurd.
Volgens de informatie in dit hoofdstuk is hier commercieel nooit iets mee gedaan, nee. En die patenten zijn inmiddels verlopen. De bron gebruikt dit feit om de vraag op te roepen, waarom is zo'n combinatieproduct destijds niet op de markt gebracht? Het suggereert, een beetje tussen de regels door, dat die interactie tussen statines en Q10 mogelijk al vroeg bekend was.
Dat zet je wel aan het denken. Net als dat verhaal over Akira Endo, de Japanse ontdekker van de allereerste statine, mevastatine, die later zelf weigerde een commerciële statine te slikken. Mevacor was dat, geloof ik.
Klopt.
Hij gaf de voorkeur aan leefstijlveranderingen met die uitspraak die ze aanhalen. Een indigo-verver draagt zelf een witte broek. Ja, dat soort anekdotes dragen wel bij aan dat kritische perspectief van de bron.
Absoluut. Ze illustreren die kritische toon. Tegelijkertijd wordt er ook wel een nuance aangebracht. Met betrekking tot die geblokkeerde mevalonaatroute. Er wordt verwezen naar onderzoek van het Radboud-UMC uit 2019. Dat onderzoek laat zien dat mevalonaat een rol speelt bij het trainen van immuuncellen.
Trainen van immuuncellen?
Ja, bij een zeldzame genetische aandoening waarbij mensen juist te veel mevalonaat aanmaken, leidt dat tot overmatige ontstekingsreacties. Nou, in die specifieke situatie kunnen statines dus helpen. Door de mevalonaatproductie te remmen, normaliseren ze die immuuncellen. Dat is dus een potentieel positief effect van die blokkade.
Ah, oké. Maar de tekst werpt dan meteen de vraag op, wat gebeurt er als je niet die zeldzame aandoening hebt? Als je dus geen overschot aan mevalonaat hebt, leidt statinegebruik dan mogelijk tot te weinig mevalonaat? Met negatieve gevolgen voor dat trainen van het immuunsysteem? Die vraag blijft in dit hoofdstuk een beetje hangen, hè? Gepresenteerd als een potentieel punt van zorg.
Ja, dat blijft open. En voortbedurend op die complexiteit introduceert de tekst dan nog een element dat relevant zou zijn voor Q10. Selenium.
Selenium. Oké, hoe past dat nu weer in het plaatje? Het wordt er niet eenvoudiger op, zeg.
Nee. Nou, de connectie die het document legt is er een van synergie. Selenium en Q10 zouden elkaar nodig hebben om optimaal te functioneren op celniveau. Om dit te illustreren wordt een Zweeds onderzoek onder leiding van professor Urban Alehage uit 2013 was dat, uitgebreid besproken. In die studie kregen gezonde ouderen, gemiddeld 78 jaar oud, gedurende 4 jaar dagelijks of een placebo of een combinatie van 200 milligram Q10 en 200 microgram selenium.
4 jaar lang, elke dag. Oké. En wat waren de uitkomsten van die combinatie?
De resultaten, zoals beschreven in de bron, waren behoorlijk opvallend. Na die 4 jaar had de groep die de supplementen kreeg minder tekenen van oxidatieve stress en ontsteking en ook betere hartwaardes vergeleken met de placebo-groep.
Dat klinkt goed, maar wat was nou het meest frappante?
Nou, het meest frappante, aldus de tekst, was dit. Zelfs 12 jaar na het stoppen van de supplementen.
20 jaar?
Ja, 12 jaar later was de sterfte door hart- en vaatziekten in die Q10-seleniumgroep nog steeds significant lager. De bron noemt ruim 40% lager dan in de placebo-groep.
Wauw, 40% lager na 12 jaar? Dat suggereert wel een langdurig beschermend effect van die combinatie, hè?
Inderdaad.
Maar waarom wordt specifiek die combinatie met selenium zo benadrukt in de context van Q10? Is er een reden dat we daar te weinig van binnenkrijgen of zo?
Nou ja, de relevantie van selenium wordt in de tekst onderstreept door te wijzen op de mogelijk lage inname ervan in Europa. Er wordt een gemiddelde inname van circa 40 microgram per dag genoemd, terwijl 75 microgram aanbevolen zou zijn.
En hoe komt dat dan?
Oorzaken die genoemd worden zijn onder meer verarmde landbouwgronden en verminderde visconsumptie. De selenium-expert professor Gerhard Schrautzer wordt aangehaald. Die pleitte zelfs voor 100-200 microgram per dag om reserves op te bouwen. De kern van het argument is, een tekort aan selenium zou de beschikbaarheid of de effectiviteit van Q10 kunnen hinderen. Terwijl omgekeerd voldoende Q10 de functie van selenium-afhankelijke enzymen ondersteunt. Ze werken dus samen, hè, volgens de bron.
Oké, Die synergie tussen Q10 en selenium is duidelijk. Dan is er nog die studie van Lang Jun, gepubliceerd in 2019, die wordt besproken. Daarin stopten patiënten met hartfalen met hun statines en kregen ze tegelijkertijd een hoge dosis Q10. Wat rapporteert de bron over die aanpak? Dat klinkt nogal ingrijpend.
Dat is een interessante studie, zoals die in het hoofdstuk wordt gepresenteerd, ja. Patiënten die gemiddeld bijna 7 jaar statines hadden gebruikt, stopten hiermee. En ze begonnen met 600 milligram Q10 per dag. Na een follow-up van bijna 3 jaar bleek de sterfte door hartziekte in deze groep uitzonderlijk laag. Opvallend genoeg, ondanks het feit dat hun cholesterolwaarden stegen na het stoppen met de statines.
En de klachten? Want daar ging het toch ook om?
Ja. Nog belangrijker volgens de bron, de subjectieve klachten. Dingen als vermoeidheid, spierpijn, geheugenverlies, die waren drastisch verminderd.
Hoe drastisch was die vermindering dan? Hebben ze dat gekwantificeerd?
Ja, de tekst gebruikt hiervoor de NIHA-classificatie. Dat is een standaardmethode die artsen gebruiken om de ernst van hartfalen in te delen. Klasse 1 is minimaal tot geen klachten, klasse 4 is zeer ernstig.
Oké.
Nou, voordat de interventie begon, viel slechts 9% van de deelnemers in klasse 1. Na de interventie, dus na stoppen met statines en starten met Q10, was dit percentage gestegen naar maar liefst 71%.
Van 9 naar 71% in de beste categorie? Dat is een enorme verschuiving naar minder klachten.
Inderdaad. Maar het is wel belangrijk om hierbij de kanttekening te plaatsen die de bron zelf ook impliciet maakt, dat het onderzoeksdesign niet ideaal is. Om harde conclusies te trekken over oorzaak en gevolg, bedoel ik.
Omdat er 2 dingen tegelijk veranderen?
Precies. Ze stopten met de statine en starten met hoge dosis Q10. Je kunt dus niet met zekerheid zeggen welk deel van het effect aan welke verandering te danken is. Desalniettemin, de bron presenteert deze uitkomsten als zeer opvallend.
Dat is een terechte methodologische nuance. Goed. Tot slot wordt er nog een verband gelegd met beweging. De Italiaanse expert Lita Roux stelt dat sporten de natuurlijke afname van Q10 door veroudering kan vertragen. Maar tegelijkertijd kunnen statines juist spierpijn geven, wat mensen weer ontmoedigt om te bewegen. Dat klinkt nogal tegenstrijdig.
Precies. De tekst beschrijft dit als een potentieel zorgwekkende neerwaartse spiraal. Aan de ene kant verlagen statines volgens de bron Q10. Aan de andere kant kunnen ze beweging ontmoedigen door spierklachten, terwijl beweging juist gunstig zou zijn voor de Q10-status. Dus ja, de combinatie van Q10-suppletie en lichaamsbeweging wordt daarom in dit hoofdstuk als een, ideale strategie gepresenteerd.
Oké. Laten we de kernpunten uit dit hoofdstuk nog eens samenvatten. De tekst positioneert Q10 als essentieel voor cellulaire energie, met name in het hart. Er wordt een sterk verband gelegd met statines. Deze zouden niet alleen cholesterol verlagen, maar dus ook de lichaamseigen Q10-productie remmen. Volgens de bron kan dit leiden tot diverse klachten, zoals spierpijn, vermoeidheid en mogelijk zelfs bijdragen aan hartproblemen, vooral bij ouderen.
Dat vat de hoofdlijn goed samen, ja. Het hoofdstuk presenteert vervolgens Q10-supplementie, vaak in combinatie met selenium, als een mogelijke strategie om deze vermeende nadelige effecten van statines tegen te gaan en om de hartgezondheid te ondersteunen. Deze visie wordt dan onderbouwd door te verwijzen naar een reeks studies en aanbevelingen van specifieke experts. Tegelijkertijd klinkt er een onmiskenbaar kritisch geluid door over statines zelf.
Ja, dat is duidelijk.
Geïllustreerd door die mitochondriale toxineclaim en die anekdotes over ongebruikte patenten en weigerachtige uitvinders.
Dus wat betekent deze informatie nu concreet voor jou als luisteraar die dit specifieke hoofdstuk heeft aangeleverd? Deze tekst belicht heel nadrukkelijk die interactie tussen statines en Q10 en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Het is wel vanuit het perspectief van de auteurs en de experts die zij citeren, hè? Het biedt een duidelijke, maar wel kritische kijk op de zaak.
Een prikkelende gedachte misschien om mee te nemen, puur reflecterend op de inhoud van dit document. Als we die mechanismen, studies en expertmeningen over de Q10-statine-link en de kritiek op statines zelf, zoals die hier worden gepresenteerd, als we dat allemaal op een rijtje zetten, welke persoonlijke vragen of overwegingen roept dat dan bij jou op? Het kan de moeite waard zijn om de specifieke punten en claims uit deze bron eens te bespreken met je eigen arts of specialist. Niet als medisch advies natuurlijk, dat geven wij hier niet.
Nee, absoluut niet.
Maar puur ter informatie. Als vertrekpunt voor een gesprek, zeg maar. Gewapend met de kennis uit dit hoofdstuk.